Dit is een podcast van Haags College.
Wie monteert het?
Annelies.
Annelies, hoorde je dat? Want Freek net zei, die wil ik heel graag in de intro, in de leader.
Welke?
Ik heb hem eigenlijk helemaal niet meer doorgelopen, maar ja, fuck it.
Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer kernwapens van Noord-Korea en in de toekomst ook van Zuid-Korea. En Zuid-Koreanen en professor Breuker in totale WK-stemming. Ik ben Freek Ewals en tegenover mij zit hij, het nucleaire geweten van de podcast, Remco Breuker.
Die even helemaal niks grappigs kan bedenken om te zeggen.
Dat geeft ook helemaal niet, Remco.
Gelukkig, maar hallo.
Hallo. Goed, zoals altijd beginnen we met
Hanbando, het Tracing News.
Yes, het Korea-nieuws dus. En deze keer de vermissing van een Nederlandse vrouw in 1978. Die weer in het nieuws kwam. Wat is het verhaal?
Het verhaal is dat er inderdaad een Nederlandse vrouw in 1978 in Ierland is verdwenen. En een journalist van de Telegraaf, Marcel Fink, die ook zelf lang, 9 jaar geloof ik, in Oost-Azië heeft gezeten, in China, Die is dat gaan uitzoeken omdat er een vermoeden zou zijn dat zij wel eens in Noord-Korea zou zijn terecht kunnen komen zijn geweest. Dat klopt niks van wat ik nu zeg.
Een soort Duits?
Een soort Duits was dit, ja. Nee, dus ze vermoeden dat zij in Noord-Korea terecht zou zijn gekomen onder dwang. Daar doet hij, ik weet niet hoeveel afleveringen onderzoek naar. Ik ben nu met de laatste net klaar. Dat is de vierde die geüpload is. Het is een bizar verhaal. Hoe kan een Nederlandse vrouw van, ik geloof dat zij 6 of 28 was toen, worden ontvoerd en in Noord-Korea terechtkomen?
Ja, nou, laten we het niet verklappen, want anders hoeft niemand meer de podcast te luisteren. Maar wat weten we over het ontvoeren van westerlingen door Noord-Korea?
Ja, even voor transparantie. Ik zit ook in de podcast. Dus wat ik nu zeg, heb ik daar ook gezegd. We weten dat het gebeurde toen. We weten dat het op grote schaal is gebeurd met Zuid-Koreanen. Net na de Koreaanse oorlog en ook nog de jaren daarna. Die werden ontvoerd. We weten dat er honderden Japanners zijn ontvoerd. En dat er ook enige Europeanen en ook bijvoorbeeld Libanezen zijn ontvoerd. Dus we weten dat het gebeurt.
Gebeurde. En gebeurde, ja. Of gebeurt?
Bij mijn weten gebeurde.
Oké. En hoe weten we dat? Zijn er spionnen opgepakt of overgelopen?
Er zijn mensen overgelopen, er zijn mensen gevlucht. Maar we weten het vooral omdat Kim Jong-il dit heeft toegegeven in een topontmoeting met de toenmalige Japanse premier Koizumi in 2002. Waarin hij toegaf dat Noord-Korea inderdaad Japanse burgers had ontvoerd. Hij hoopte dat hij met deze bekentenis allemaal geld ging loskrijgen van Japan. Maar het tegenovergestelde gebeurde, zoals je kunt voorstellen.
Ja, en wat was de grootste reden dat de mensen ontvoerd werden?
Ja, verschillende. Voor Noord-Korea, voor Zuid-Korea, Zuid-Koreanen was het ook vaak politiek. Belangrijke mensen werden bijvoorbeeld ontvoerd. Maar ook om
Zo'n Nederlandse vrouw, ja, uit 78 was niet bekend of beroemd?
Nee, zeker niet. Nee, dat is heel wat anders dan een filmregisseur en actrice die uit Zuid-Korea zijn ontvoerd. Die waren wel bekend.
Dus wat zou een reden daarvan dan zijn?
Omdat men de kennis van de lokale maatschappijen waar deze personen vandaan kwamen wilde gebruiken. En de taal. Deze mensen werden vaak als taalinstructeur gebruikt voor spionnen om te worden uitgezonden. Ja, dit is allemaal verschrikkelijk James Bond-achtig, hè, als je dit zo hoort. Maar het is gedocumenteerd, dit is gebeurd. En ja, als je Japans wil leren, dan wie beter dan het leren van iemand die een half jaar geleden nog in Japan was, of een jaar geleden, en zelf Japanner is. Dus op die manier werd het gedaan. Het gold zelfs voor Zuid-Korea. Omdat je als Noord-Koreaan daar zo, als je undercover naar Zuid-Korea ging als Noord-Koreaan, val je zo uit de toon. Want zelfs hallo als je in een winkel binnenkomt, was anders, is anders. Heel veel dingen die normaal zijn, die ken je niet. Dus je hebt iemand nodig die uit dat gebied komt waar je naartoe gaat om jou te kunnen vertellen hoe je niet opvalt daar. Dat was de belangrijkste reden.
Ja, verschrikkelijk. Ja. Dan nieuws uit Zuid-Korea. Zuid-Korea krijgt nucleaire onderzeeërs.
Ja.
En dan heel even, dat moeten we niet verwarren met onderzeeërs met nucleaire wapens.
Nee, dat is inderdaad verwarrend. Het zijn twee andere onderzeeboten, onderzeeërs. De ene, de onderzeeër met nucleaire wapens, is in principe een standaard onderzeeër waarvan de gewone die raketten kan afvuren, en dus ook kernraketten. En niet alleen torpedo's. En een nucleaire onderzeeër of een kernonderzeeër is een onderzeeër die niet wordt aangedreven door met een dieselmotor, maar met een nucleaire, met een motor die op nucleaire energie draait. Dus een kernreactor aan boord heeft.
En wat is daar het voordeel van?
Dat is gaaf.
Dat is gaaf. Ja, ja, ja. Los daarvan.
Iedereen gaat ervan licht van geven. Nee, los daarvan is dat ze langer onder water kunnen blijven, langer kunnen varen. En dus en natuurlijk geen brandstof in die zin, of tenminste geen benzine of diesel nodig hebben. En dat ze stiller zijn. Dat is wat ik ervan begrijp.
En nog maar heel weinig landen hebben ze toch?
Ja. Ja.
Ja. En nu Zuid-Korea dus ook.
Binnen, ja, ze moeten ze toch bouwen, maar binnenkort. Ja,
ja, ja. Oké. Okay, straks dus alles over kernwapens en de Korea's. Maar eerst om onze naam eer aan te doen, Kepelt. Je hebt iets meegenomen van onze huisband.
Ja.
Laten we eens gaan luisteren. I like it, weer hip-hop.
Ja, en mag ik dit lied trouwens even opdragen aan mijn nichtje die naar het BTS-concert in Parijs gaat in juli. Dat even tussen twee haken.
Zeker. Maar, het is helemaal niet BTS-achtig, of wel?
Nee, maar het is wel echt BTS. Het is ook vrij recent. Want ik ben door de redactie op mijn vingers getikt dat ik te ouderwetse muziek meebreng. Of te jazzy. Kon ik alsjeblieft wat meer hedendaagse muziek ook eens tippen. Dat kan. Dat is dus deze, 2021, maar 5 jaar oud. Maar? Dit is eigenlijk een cover van de eerste echte grote Koreaanse hip-hop hit uit 1993. We zijn weer terug in de jaren 90. Hoera! Van Soteji Wa Ade, Soteji and the Boys. Come Back Home.
Heel mooi.
En die moet je eigenlijk ook luisteren.
Ja, ja. Nou, fantastisch. We zetten hem op onze Spotify-list.
Allebei toch?
Allebei.
Gelukkig.
Ja, heel goed. Oké, dan naar het hoofdonderwerp van deze keer. Kernwapens. De wereldorde die wankelt.
Ja.
En dus werpen we in dat licht een blik op het Noord-Koreaanse arsenaal. En roepen we de vraag op of het toevallig is dat juist nu de roep om eigen kernwapens in Zuid-Korea langzaam luider en luider wordt. Ja, Remco, waarom heeft Zuid-Korea eigenlijk nooit een kernwapen ontwikkeld?
De belangrijkste reden één is dat Zuid-Korea toen en nog steeds onder de Amerikaanse atoomparaplu zit. Dus Amerika biedt Zuid-Korea bescherming, ook met Amerikaanse kernwapens. Dat is één ding. Dan heb je het non-proliferatieverdrag, waar Zuid-Korea ook een ondertekenaar van is. En dat is een verdrag dat eigenlijk de ondertekenaars ertoe verplicht zich niet bezig te houden met het ontwikkelen van kernwapens. Als je dat verdrag verbreekt of je treedt eruit terug, wat niet eens zo makkelijk is, dan heeft het allemaal consequenties. Dan kunnen bijvoorbeeld allerlei dingen niet meer legaal aan jou worden geleverd die je als hooggeïndustrialiseerd land toch echt wel nodig hebt. Dat is er. Dan heb je de Amerikaanse politieke afkeuring die een rol zal spelen, omdat Amerika toch Zuid-Korea wel graag tot zekere hoogte afhankelijk heeft. Dat maakt het wat makkelijker om Zuid-Korea te laten luisteren naar Amerikaanse politieke en strategische voorkeuren. En dan heb je het feit dat, en dat kan me ook weer heel goed voorstellen, heel veel mensen, heel veel Zuid-Koreanen zelf, gewoon geen kernwapens willen. Daar wordt de wereld niet veiliger van, is daar het idee achter.
Ondanks dat de buurman daar wel heel lang hard hun best voor deed en uiteindelijk het ook heeft verkregen. Dan eventjes naar die reden van dat Amerika die veiligheidsgarantie eigenlijk biedt. Wat zijn daar de afspraken die gemaakt zijn met Amerika?
Die afspraken die er gemaakt zijn is dat Amerika natuurlijk een deel van het Amerikaanse leger stationeert op Zuid-Koreaans grondgebied.
Mm-hmm.
Dat zijn nu ongeveer 29.000 soldaten. Dat het de verdediging van Zuid-Korea ter hand zal nemen mocht Zuid-Korea worden aangevallen. En dat is wel belangrijk, al wordt er nu wel heel erg over gediscussieerd, dat op dat moment de leiding of het commando, bevel moet ik zeggen, over het Zuid-Koreaans leger en over het Amerikaans leger in Amerikaanse handen terechtkomt. In vredestijd is het Zuid-Koreaans leger leidend. In oorlogstijd is het Amerikaans leger leidend.
En dat schept vertrouwen voor de Zuid-Koreanen?
Niet meer, want ze willen er graag vanaf.
Ja.
En de Amerikanen willen dat weer niet. Maar goed, dat is een hele politieke kwestie. Mm-hmm. Maar dat is zoals het nu voor staat. Dus als je Zuid-Korea aanvalt, dan kan je net zo goed Guam aanvallen, Amerikaans grondgebied. Want dat gaat dezelfde reactie uitlokken waarschijnlijk van het Amerikaans leger. Ja. Dat is die veiligheidsgarantie.
Ja. En tot 1991 waren er ook Amerikaanse nucleaire wapens in Zuid-Korea.
Ja, een boze tong beweren dat ze er daarna ook nog wel zijn geweest. Of zelfs nog steeds. Dat durf ik niet zeggen. Ik denk het niet eerlijk gezegd. Maar ja, dat klopt.
En hoe werd dat ontvangen toen die weggingen? Ja, officieel dan?
Ja, nee. De regering ging daarmee akkoord. Dat is natuurlijk besproken. Maar in Zuid-Korea zie je dan langs de progressieve lijnen dat men daar blij mee is, omdat de aanwezigheid van kernwapens ook werd gezien als een provocatie aan het adres van de Sovjet-Unie, dan wel Rusland en China. En dat je ze dan maar beter niet kunt hebben, dan maak je zelf ook geen doelwit. En dan draag je ook niet bij aan de hogere spanning. Terwijl de conservatieven in het algemeen daar toch wat minder over te spreken waren, omdat een belangrijk afschrikwekkend middel eigenlijk het land verliet. Moet ik wel daarbij zeggen, is dat de spanning heel hoog oploopt met Noord-Korea. Dan betekent het niet dat de kernwapens worden teruggebracht naar het Schiereiland. Maar dan gaan wel de Amerikaanse B-52-bomwerpers, die dus kernwapens kunnen afwerpen, die gaan wel weer rondjes vliegen boven Zuid-Korea en vlakbij de grens. Dus de kernwapens mogen er nu niet gestationeerd zijn. De mogelijkheid om ze vanuit Zuid-Korea of Zuid-Koreaans luchtruim in te zetten, dat die er is, daar herinnert Amerika Noord-Korea altijd heel vriendelijk aan als de spanningen hoog oplopen.
Ja. Ja, heel goed. We hebben het over redenen waarom ze het niet hebben. Waarom ze geen nucleaire wapens hebben, Zuid-Korea. Er gaan nu wel geluiden op om ze wel zelf te verkrijgen.
Ja, zeker. Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, er worden één keer in zoveel tijd worden wel enquêtes gehouden om te kijken hoeveel Zuid-Koreanen voor of tegen eventuele kernwapens zouden zijn of kernenergie. En van kernwapens was altijd eigenlijk een minderheid voor van de bevolking was voor het ontwikkelen van eigen kernwapens. En dat lijkt nu een meerderheid te zijn geworden.
En waar ligt dat aan, denk je?
De toegenomen dreiging vanuit Noord-Korea, China en Rusland.
Mm-hmm. En dan noem je dus ook China en Rusland erbij.
Ja, ja heel duidelijk. Ja. Ook omdat ik niet zo goed weet wat je hebt aan kernwapens om Noord-Korea af te schrikken.
Mm-hmm.
Kernwapens inzetten op het Schiereiland voor Noord-Korea is ook ligt ook niet voor de hand.
Nee.
Want hoe zorg je ervoor dat Noord-Korea zelf geen last heeft van een atoombom die ergens laat afgaan op het Koreaanse Schiereiland? Zo groot is dat Schiereiland ook weer niet. Dus,
hoe voelen ze de dreiging dan van China en Rusland?
Rusland is een agressief expanderende staat, of althans poogt dat te zijn.
Ja.
En de relatie tussen Zuid-Korea en Rusland is eigenlijk niet eens zo slecht. Niet zo slecht als die tussen Japan en Rusland bijvoorbeeld is.
Mm-hmm.
Maar toch, het is wel iets waar je in ieder geval als militair rekening mee wil houden. En China, ja, China is de belangrijkste handelspartner. En tegelijkertijd de grootste strategische vijand. China is zodanig groot dat Zuid-Korea zich eigenlijk altijd bedreigd voelt.
Ja.
Dus het grote staande leger en het moderne leger dat Zuid-Korea heeft, het vijfde machtigste ter wereld, dat is er niet alleen maar om Noord-Koreanen bij de grens tegen te houden. Dat is ook om de onafhankelijkheid van Zuid-Korea ten opzichte van China te garanderen. En daar zouden die kernwapens een veel grotere rol spelen wat mij betreft.
Oké, dus dat is één reden. Ze voelen zich meer bedreigd.
Ja.
Een andere reden dat die roep om kernwapens nu luidt?
Nou, Amerika. Trump. Het mogelijke wegvallen van Amerika als betrouwbare partner.
Ja.
Die atoomparaplu die kan best wel eens worden dichtgeklapt. Ja, en dan wat? Dan moet er iets voor in de plaats komen. En er zijn zelfs stemmen opgegaan, en dat ligt politiek ligt dat nog echt niet in het Rijk der Mogelijkheden, dat Zuid-Korea een kernwapenstaat zou moeten worden en Japan onder de Zuid-Koreaanse atoomparaplu een plek moeten geven. Er gaan zelfs stemmen op. Japan is natuurlijk ook hard in verandering als het gaat ook het pacifisme uit de grondwet te halen. En kernwapens zijn nog echt wel een paar stappen te ver, maar zelfs Japan ontwikkelt zich deze kant nu wel uit. De situatie is natuurlijk in de hele wereld, maar ook in Oost-Azië, zoveel malen urgenter geworden en gevaarlijker en onvoorspelbaarder. Dat iedereen eigenlijk in staat wil zijn om zichzelf te kunnen verdedigen op overtuigende manier. En niet op anderen te hoeven leunen.
Ja, en je hebt het dan over een survey onder de bevolking. Ja. Maar in hoeverre speelt dit dan op politiek niveau, deze discussie?
Ja, eigenlijk zoals altijd. De conservatief geneigde politici voor zijn en de progressieve tegen. Alleen zie je dat, dat het kamp van de politici die hierachter staan langzaamaan toch wel meer invloed lijkt te krijgen. En het is natuurlijk voor Zuid-Korea een kleine stap, hè? 30% van het energienet komt uit kernreactoren. Mm-hmm. Dus ja, de kennis is er, ja. Zou ik denken.
Ja, en de kennis om, als je kennis hebt over energie, ja. Kernenergie, die kennis om dan naar die bom te gaan,
ja.
Die moet daar ook aanwezig zijn, denk je?
Ja, nou, er zijn een paar dingen. Eén, Zuid-Korea en Amerika die zijn nog in onderhandeling. Ik heb nog althans niet de uitkomst ervan gezien. Om Zuid-Korea toe te gaan staan om meer te gaan doen op het gebied van het verrijken van uranium. En het verwerken van splijtstofstaven. Dat woord kan ik nooit in één keer uitspreken. Dat is een van de dingen, een van de stappen die je ook moet kunnen zetten als je kernwapens wil ontwikkelen. Het lijkt dat, en daar is een verdrag tussen Amerika en Zuid-Korea, dat het Zuid-Korea verbiedt en Amerika doet het allemaal voor hen. Maar je ziet dat Zuid-Korea echt onafhankelijker wil worden. Dus je ziet dat formeel de overheid hier al mee bezig is. En dan kan ik mij niet voorstellen dat er niet ergens in een kelder, in een ministerie, natuurkundigen niet hebben geëxperimenteerd met het scenario. Ik weet niet in hoeverre dat praktisch zal zijn uitgevoerd. Hoeveel tijd en moeite en wat voor, zou kosten en wat je allemaal nodig hebt om zelf die werkende kernbommen te maken. Een leger is altijd liefst overal op voorbereid. Dus hierop ook, lijkt me. Ik kan me niet voorstellen dat het Zuid-Korea veel tijd zou kosten om een kernwapenstaat te worden als het echt wil. Ja. Maar goed, de fallout ervan is natuurlijk ook niet misselijk. Dus ze zullen er goed over nadenken.
Ja, ja, ja. Hoe denk je dat of zijn er al tekenen hoe Amerika hierin staat? Amerika onder Trump?
Onder Trump durf ik helemaal niks van te zeggen.
Nee.
Ik denk als Zuid-Korea een goede UFC-vechter naar Amerika stuurt, dat er heel veel kan.
Ja. Nee, maar het zou toch ook kunnen betekenen dat het ook een beetje in het voordeel van Trumps gedachten zit. Want daarmee wordt Zuid-Korea nog meer onafhankelijk. Ook meer onafhankelijk van Amerikanen in Zuid-Korea.
Ja.
Dus het zou ook in zijn straatje kunnen passen.
Zeker. Het zou Amerika minder geld kosten.
Ja.
Het zou wel strategische invloed ook kosten. Maar ik zie dat, dat zou Trump heel goed kunnen doen. En het zou natuurlijk niet het eerste land zijn dat onder Amerikaanse vleugels, in het geheim weliswaar, maar
Israël, Pakistan.
Kernwapens ontwikkeld. Ja, precies. Israël en Pakistan. Ja. Pakistan is volgens mij formeel een kernwapenstaat en Israël ontkent het nog steeds, toch? Terwijl we allemaal beter weten.
Ja.
Ja. Dus het zou kunnen. Ik wil het niet uitsluiten, maar over Trump durf ik eigenlijk helemaal niks te zeggen.
Nee. En het is ook wel bizar eigenlijk dat we hierover zitten te praten, terwijl er alle headlines vol staan over een oorlog die gaat over het bezitten van een kernwapenprogramma. Ja. Iran en Amerika.
Ja.
Hoe verwacht je dat dit onderwerp de komende jaren gaat lopen?
Ik denk dat de kans best groot is dat Zuid-Korea een kernwapenstaat gaat worden.
Ja.
Noord-Korea gaat heel erg zijn eigen gang. Mm-hmm. Heeft een pad getrokken dat richting China en zeker richting Rusland en andere autocratische staten leidt. Trekt zich veel minder aan van Zuid-Korea. Dus de wil tot hereniging en een overleg met Zuid-Korea is er niet. Nou, in die mate dat Noord-Korea ook geen ellende aan de grens wil. Een beetje spanning is prima, maar te veel spanning niet. Dus ik denk dat betekent dat Noord-Korea, en dat zie je nu ook aan het geld dat het verdient, en alle bouwprojecten die ook in het land plaatsvinden, dat het met Noord-Korea zal het waarschijnlijk steeds economischer beter gaan. Wat ook betekent dat het leger, het heeft natuurlijk op papier een waanzinnig groot leger. Hè? Met, weet ik het, wat is tussen de 1,3 en 2,2 miljoen soldaten. Je leest verschillende schattingen. Ik neig een beetje naar die 1,3 meer dan naar die 2,2, maar dan nog steeds heel veel mensen. Een groot deel daarvan is niet geschikt om te vechten. Dat zijn bouwvakkers. Dat zijn de mensen die de tunnels graven, die de bruggen bouwen, weet ik het allemaal. Wel in uniform en met militaire discipline. Maar hoe beter Noord-Korea zich ontwikkelt, hoe meer wapens het produceert voor Rusland, ironisch genoeg, hoe meer wapens het voor zichzelf zou kunnen upgraden en produceren. En dat betekent dus dat je eigenlijk een leger krijgt dat veel beter in staat zal zijn ook zich te verzetten tegen Zuid-Korea. En Zuid-Koreaans leger is onnoemelijk veel sterker dan Noord-Koreaans op het moment, behalve dan de kernwapens. Ja, wat gaat Zuid-Korea er tegenover zetten met een krimpende bevolking? Gevechtsrobots, daar wordt serieus over nagedacht natuurlijk. AI-gevechtssystemen, ja, en ik denk toch ook dat kernwapens telkens naar boven zullen komen als punt van...
Als antwoord.
Als antwoord, ja. En of dat... Ja, ik ben geen militair en ik ben geen strategicus. Dus ik heb werkelijk geen inzicht in of dit nou echt handig is of niet. Maar je ziet politiek dat het wel telkens wordt besproken.
Ja. Oké, dan blijven we en gaan we naar Noord-Korea.
Ja.
Ze hebben 9 jaar geleden aangekondigd dat ze echt een nucleaire staat zijn geworden. Na al die jaren met kernproeven. Hoe gaat die ontwikkeling verder? Het land zit niet stil.
Nee. Ja, het aparte hiervan is dat ik al 5 jaar hoor dat Noord-Korea zich verder ontwikkelt als kernwapenstaat. Meer kernkoppen produceert. Dat ze er 5 jaar geleden 60 hadden en dit jaar nog steeds. Hoe dat met elkaar verhoudt, weet ik niet. Die 60 is een soort magisch getal. Dat ik niet begrijp dat dat niet verandert. Want er wordt en lijkt echt te worden ontwikkeld. Men werkt aan verschillende dingen. Je werkt aan de kernkoppen zelf, dat krachtiger worden en dat ze lichter worden, zodat ze makkelijker en minder energie, minder brandstof kosten als op een raket worden gemonteerd. Men werkt aan raketten die 5 of meerdere kernkoppen kunnen afwerpen en dan niet op dezelfde plek, maar op andere plekken. Men werkt aan raketten die verder kunnen gaan, die sneller kunnen gaan, en dat is wel gelukt, geloof ik, die vaste brandstof gebruiken in plaats van vloeibare brandstof.
Wat maakt dat uit?
Nou, een vloeibare brandstof, als je een raket tankt, dan kan je de brandstof er niet in laten zitten. Dat vreet door de brandstoftank heen. En daar is blijkbaar niet makkelijk wat aan te doen. Dus je kan, stel je wil je wapens inzetten, of je wil in ieder geval klaar zijn om ze in te zetten, dan moet je de raketten tevoorschijn halen. Je moet ze rechtop zetten. En dan moet je ze tanken. En dat kost al gauw 1,5 uur, geloof ik. Dat is best lang.
Mm-hmm.
Die vaste vloeistof, die vreet niet door de brandstoftank heen. Dus je kunt dat van tevoren al klaarzetten onder de grond. Dan zet je de raket pas klaar en heb je maar 1,5 uur nodig om eigenlijk gevechtsklaar te zijn. Dat is natuurlijk een enorm strategisch voordeel dat je dan hebt.
Ja, ja.
En wat Noord-Korea natuurlijk voor de rest doet, is ze zeggen dat ze daar al in geslaagd zijn. Ik weet niet of dat echt zo is, maar de proeven zijn er in ieder geval wel geweest. Onderzeeërs met die intercontinentale raketten kunnen afvoeren, al dan niet met kernkoppen. En dat betekent, eigenlijk kan de hele wereld al door Noord-Korea worden geraakt, geloof ik. Europa ook, Amerika ook.
Mm-hmm.
Maar met onderzeeërs is dat natuurlijk helemaal het geval. De kans, ik weet niet hoe makkelijk het is om een Noord-Koreaanse onderzeeër, zeker als het een kernonderzeeër zou zijn, te detecteren als hij richting Amerika vaart en daar omhoog komt, de raket afvuurt en weer verdwijnt.
Ja.
Daar is het land mee bezig en daar is het al een hele tijd mee bezig. En hoe die 60 kernkoppen, magische 60 kernkoppen blijven en toch vermeerderen, dat weet ik niet.
Nee. Wat was de belangrijkste reden voor Noord-Korea eigenlijk om het te ontwikkelen? Was dat lijfsbehoud, wat dus eigenlijk gelukt is, of om te dreigen op Zuid-Korea?
Ja, de wens was er al vanaf de jaren 60.
Ja.
En Kim Il-sung heeft onvermoeibaar bij de Russen gezeurd van geef mij ook kernwapens, of geef me in ieder geval technologie, dan maken we ze zelf wel. En Rusland, de Sovjet-Unie, toenmalige Sovjet-Unie, heeft het altijd afgehouden. Omdat ze gewoon eigenlijk liever geen kleine onafhankelijke staat met eigen kernwapens wilden. Net zoals China dat nu niet prettig vindt dat Noord-Korea die heeft. Uiteindelijk is er wel een onderzoeksinstituut voor kernwapens opgericht. Al in 1960 geloof ik, maar dat heeft weinig kunnen doen. Tot Kim Jong-un aan de macht kwam. En die heeft die lange, die langdurige wens van zijn grootvader, vader en ook van zichzelf werkelijkheid weet te maken. De belangrijkste reden is denk ik toch echt wel lijfspout. Met kernwapens, wie gaat een land aanvallen dat 60 kernkoppen heeft? En ik weet niet of het Amerikaans leger weet waar ze allemaal zijn en of ze al die kernkoppen en al die lanceerinstallaties kunnen uitschakelen voordat ze kunnen worden gebruikt. Al bij het geval van een preemptive strike bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat doe je niet zo 1, 2, 3. Ik kan me zelfs voorstellen dat... Ik geef hier Noord-Korea gelijk als ik eerlijk ben. Het feit dat Noord-Korea kernkoppen heeft het land de afgelopen 10 jaar gevrijwaard van invasie waarschijnlijk. Of van verregaande provocatie door Amerika. Door Zuid-Korea, door Japan. Zuid-Korea en Japan waarschijnlijk in veel mindere mate. Maar ja, dus lijfspraak. Maar een ander heel belangrijk deel van de redenen om kernwapens te ontwikkelen is dat het regime zo laat zien dat ze misschien heel veel niet goed doen. Zoals nooit zeggen, bijna niet. Namelijk, het is natuurlijk geen vrij land. En mensen hebben honger. Het is niet voor niets dat de helft van de bevolking onderontwikkeld is qua groei. Maar wat het wel heeft gedaan, en dat heeft het ook echt gedaan, het heeft het land veilig gehouden van de hernieuwde invasie. Nou, dat is dan een Noord-Koreaanse verhaal natuurlijk. Hè? Van door de VN, door Amerika, door Japan, door Zuid-Korea. Dat is een onmogelijkheid geworden door die kernwapens. En dat is een heel, heel krachtig legitimatiemiddel van het Kim-huis. Voor het Kim-huis.
Naar de eigen bevolking
naar de eigen bevolking toe. Maar niet alleen naar de eigen bevolking toe. En dat is denk ik geen reden geweest om te ontwikkelen. Maar het speelt nu wel mee. Ook naar heel veel landen in het buitenland toe. Andere kleinere postkoloniale staten die zich voelen zuchten onder het juk van de Europese voormalige kolonisator, de Amerikaanse Satan, noem maar op. Noord-Korea heeft laten zien dat het dus kan als een van de armste landen ter wereld, een postkoloniale staat, een halve postkoloniale staat notabene, ja, die kan Amerika een middelvinger onder zijn neus schuiven en Amerika kan er helemaal niks aan doen. En dat zijn die kernwapens. Dus een deel van Noord-Koreaanse prestige, bijvoorbeeld in Afrika en het Midden-Oosten, komt ook van het bezit, de ontwikkeling, het bezit van kernwapens vandaan. Ik kan denk ik niet anders overschatten hoe belangrijk kernwapens voor Noord-Korea zijn.
Ja, ja. Wie hebben destijds meegeholpen met het ontwikkelen van die kernwapens? Want je hoort nu dat er heel veel Noord-Koreaanse kennis wordt gebruikt bij andere regimes.
Ja.
Maar zij hebben die kennis natuurlijk ook ergens vergaard.
Ja, voor een deel van zichzelf. Studenten de hele wereld over gestuurd. En dat gaat, ja, dat is ook een jaar of 8 geleden, denk ik, dat er een Noord-Koreaanse student in China werd betrapt. Nou, het is een USB-stickje helemaal het volgeladen met alle papers die hij kon vinden over kernenergie en zo. Dat is één manier om het te doen. Rusland, Sovjet-Unie heeft natuurlijk wel een beetje geholpen. Mm-hmm. China ook. Er zijn dus altijd nog steeds wel veel samenwerking met Chinese geleerden. Nederland heeft hier natuurlijk een flinke rol in gespeeld. Door de Pakistanse dokter Khan, dus de vader van het Pakistanse kernwapenprogramma, is in Delft opgeleid.
Ja.
En heeft bij Urenco in Twente, geloof ik, heeft hij gewerkt. Alwaar hij heeft op een gegeven moment naar Pakistan terug is gegaan met de ontwerpen voor uraniumcentrifuges. Nou, die zijn cruciaal als je kernwapens wil ontwikkelen. En dat model van die uraniumcentrifuges is naar Noord-Korea gegaan in ruil voor Noord-Koreaanse rakettechnologie. Want het is allemaal heel leuk en wel. Je kan wel 60 kernkoppen hebben, maar als je niks hebt om ze af te leveren, heb je er helemaal niks aan. Dus je hebt ook raketten of iets dergelijks nodig. En daar was Noord-Korea natuurlijk altijd sterk in. Dus dat is heel veel ruilhandel geweest met staten, mensen en organisaties die er wel wat van afwisten.
Ja. Als we het over proliferatie hebben, we denken nu aan Iran en Myanmar.
Ja.
Waar moeten we nog meer aan denken?
Ja, Syrië. Dat was tijdens een hele kernreactor gebouwd. Mm-hmm. Die is meteen ook in 2007, op de dag dat die operationeel leek te worden, door het Israëlische leger plat gebombardeerd. Myanmar heeft ook een serieuze poging ondernomen om een kernwapenstaat te worden. Het is op niks uitgelopen. Het gekke is dat als het gaat om uitwisseling van nucleaire kennis met Iran, dat het niet zo duidelijk is dat daar veel is gebeurd. Het is vooral op het gebied van raketten en brandstof. Raketbrandstof, het veel uitwisseling lijkt te zijn geweest. Op het gebied van kernwapens durf ik dat niet zo te zeggen.
Waar duidt dat op?
Dat de twee staten weliswaar aan dezelfde kant staan in het conflict, maar niet noodzakelijk elkaars meest vertrouwde bondgenoot zijn.
Ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. Ja. Goed Remco, genoeg wapens. Tijd voor de grote K van cultuur. Elke maand tip jij de luisteraar iets lekkers of iets moois uit de Koreaanse cultuur. En deze keer kon dat niets anders zijn dan...
Ja, dat wordt toch wel ja.
Het Zuid-Koreaans voetbalelftal.
Ja, super gaaf. Zuid-Korea heeft natuurlijk de eerste wedstrijd gewonnen. Ze hebben wat dat betreft even wat beter gedaan dan Nederland, helaas. Nou, niet dat Zuid-Korea het beter heeft gedaan, maar jammer dat Nederland niet beter kon dan een gelijkspel. Eerste wedstrijd gewonnen van Tsjechië, waar toch echt wel wat grote voetballers door de jaren heen vandaan zijn gekomen.
Zeker, zeker. Jij gaf aan dat je het heel graag wilde hebben over de looplijnen van Man of the Match en Feyenoord Wang.
Ja, ik wil niet liever dan dat ik precies weet hoe dat zit. Ja. Het mooiste zou zijn natuurlijk als ik daar een commentaar van Van Hanegem bij krijg. Maar ik moet misschien een beetje bescheiden zijn hierin.
Nee hoor. Remco, hebben de Zuid-Koreanen veel met voetbal? Hoe groot is die sport?
Het is op dit moment de grootste sport. Was niet altijd zo. Honkbal is altijd heel populair. Het is nog steeds honkbal is de tweede sport, nog steeds super populair. Maar voetbal heeft het uiteindelijk ingehaald. Heeft een rocky road naar de top gehad. Mm-hmm. Toen ik er zat in de jaren 90 en begin jaren 2000. En daarna was er zoveel corruptie op een gegeven moment dat de hele K-League onderuit is gegaan. Die is weer opgekrabbeld en het gaat nu allemaal weer goed. En het is de sport die het meest wordt beoefend en waar mensen het meest naartoe gaan en waar mensen zich het meest mee verbonden voelen. Een kwart van de Koreanen, geloof ik, vindt voetbal de mooiste sport.
En jij was er dus eind jaren 90, begin jaren 2000. Toen hadden ze ook het WK, organiseerden zij het WK.
Ja, ja, ja.
Ben je daar geweest, Remco?
Ja, ik ben er geweest.
Jij bent
ja,
daar gewoon
ja,
geweest?
Ik ben er geweest.
Hele ongelooflijk.
Ja. Ja. Ja, waanzinnig. Ik heb ook de hele aanloop gezien vanaf 1995, toen het werd toegekend. Ik zag ook dat er gewoon echt geen energie gebeurde in Zuid-Korea. In Japan waren alle stadions volgens mij al klaar in 1998. Dus FIFA begon wel een beetje ongeduldig te worden.
Zo'n idee van in Zuid-Korea organiseren ze dat van A tot Z helemaal...
Absoluut. Absoluut, ja. Maar niet 3 jaar, 5 jaar of 10 jaar van tevoren.
Nee.
Dus de FIFA heeft echt moeten zeggen, moeten we dit niet een Japans WK maken in plaats van een gedeeld WK? Nou, dat is niet gebeurd. En zoals altijd gebeurt in Korea, als het eenmaal op stoom komt, dan is het zo gebeurd. Dus in 2, 3 jaar tijd zijn al die stadions gebouwd. En ik denk niet dat ik ooit bij een massa-evenement ben geweest dat zo goed en zo fijn en leuk georganiseerd was. 1 groot feest. 3 weken lang, werkelijk. Op straat overal, en wie er nou won of wie er nou verloor, geen agressie, 1 groot feest. Koreanen zelf waren natuurlijk, die hadden niet verwacht dat Zuid-Korea onder leiding van...
De scheidsrechters.
Nee, niks ervan. Het viel gewoon op dat, laten we deze discussie niet hier hebben, onder leiding van de onvergelijkbare Guus Hiddink zo ver zouden komen.
Ja.
Maar het was werkelijk, het was prachtig. Ik heb
helaas ben je naar een wedstrijd geweest?
Ja, ik ben naar wedstrijden geweest, maar ik heb ook wel de wedstrijd niet eens op tv gezien die ik echt het liefst had willen zien, namelijk tegen Italië.
Ja.
Om die huilenbalk van een Totti eens een keer een klap op zijn neus te zien krijgen. Ik zat toen in een boeddhistisch klooster.
Ja.
Want ik was daar...
Goed getimed.
Ja, was een Koreaanse vriend, een hele goede Koreaanse vriend, trouwde. Ik was een ceremoniemeester. Ik was daar met een andere Nederlandse vriend. Hij was getrouwd en we waren dankzij hem ook naar wedstrijden geweest op het WK. Hij ging met zijn kerstverse bruid op huwelijksreis. En wij gingen naar zijn familie toe, die ik al kende, omdat ik daar natuurlijk had gestudeerd in het zuiden. Zijn moeder, een hele lieve vrouw, haalde ons op. En zei, jullie hebben zeker veel gedronken de afgelopen weken. En wij een beetje besmaakt, ja. Oké, dat dacht ik al. Daarom heb ik jullie een paar dagen in dit mooie boeddhistische klooster geboekt. Veel plezier. En wij keken elkaar aan. Op zich ging het prachtig. Ik ben premodern historicus, boeddhisme, heel leuk. Tempels nog mooier. Dit was een tempel uit 600, dus echt prachtig. Maar ook wel de avond van de was kwartfinale was dat geloof ik.
Achtste finale
tegen Italië. Die we dus dan niet konden zien. Dus we hadden ons daar geïnstalleerd. We hadden een monnik toegewezen gekregen die ons daar de weg wees. En ik vroeg nog aan hem, kunnen we hier misschien niet de wedstrijd kijken? Nou, op het moment dat ik zei, wist ik, oh, grote fout gemaakt. Want hij keek me aan, zoals alleen de monniken kan aankijken. Ben je nou helemaal gek? Dit is een klooster. We zijn niet serieus in het voetbal, die wereldse zaken. Bah. Nou, dus wij gingen maar slapen, zoals je dat doet in een klooster. Om 9:00 s'avonds, je moet om 3:00 ochtends opstaan voor de eerste eredienst. En we waren aan het slapen. En een uur later hoorden we enorm gekakeel. Ze werden al bij wakker. Wat gebeurde? En dan was ze stil. En toen een half uur of een uur later weer enorm gekakeel. Wij weer wakker, maar weer niks aan de hand. Dus weer gaan slapen. Volgende ochtend bij het ontbijt om 3:00 s'nachts of 4:00 s'nachts. De monnik toch nog gevraagd, weet je misschien wat er gebeurd is? En begon helemaal te stralen. Ja, we begonnen. En ik kijk maar, hoe weet jij dat nou? Toen werd hij helemaal rood en begon te staan. En zei hij, ja, we zijn met z'n allen de bergen afgegaan. Tempels zitten altijd boven bergen. Naar het eerste hotelletje dat we konden vinden, een motelletje. Daar hebben we de wedstrijd gekeken. We dachten nog, nemen we onze buitenlandse gasten mee? Maar we dachten, dan geven ze een hele slechte indruk van Koreaans boeddhisme. Dus we hebben jullie maar laten slapen, sorry.
Oh, dus je hebt het Koreaans sprookje heb je gemist tegen Italië.
Dat, ja, tegen Italië, dat heb ik helaas gemist. Ja.
Ja.
Maar goed, voor de rest was het echt prachtig.
Ja. Ben je in het stadion geweest ook? Eén van die wedstrijden?
Ja, twee wedstrijden ben ik in het stadion geweest. Ja. Het was waanzinnig. En ik heb daar nog een maand lang gratis bier gedronken. Omdat zo gauw je zei in taxi ook. Oh, waar kom je vandaan? Uit Nederland. Oh, Hiddinkenada, Hiddingsland. Hoeft hij niet te betalen. Krijg je bier?
Oh, geweldig.
Nee, Hiddink is een levende god wat mij betreft.
Fantastisch, fantastisch. Hey Remco, ze hebben best een aardig elftal. Ja. En belangrijker ook, niet een al te moeilijke route, heb ik gezien.
Ja.
Als er bij de volgende podcastopname, als ze er nog in zitten, hebben we dan een Zuid-Korea shirt aan hier?
Zeker. We kunnen natuurlijk ook de podcast opnemen terwijl we naar de achtste finale kijken. Nederland-Zuid-Korea aan de keukentafel met onze shirts aan.
Dat lijkt me ook wel wat. Hoewel, ik ben wel zo'n voetballiefhebber dat ik tijdens een WK-wedstrijd een podcast opneem. Ik weet niet of we dat de luisteraar aan moeten doen.
Okay.
Maar ja, nee, het kan inderdaad. Zaterdag 4 juli, 7:00. Dat kan zomaar Zuid-Korea-Nederland gaan worden. Voor wie wordt er dan gejuicht in Huizenbreuken?
Ja, in principe dan denk ik toch Oranje. Maar na de beide prestaties te hebben vergeleken, denk ik dat ik misschien toch ook wel een beetje hard ga juichen voor Zuid-Korea dan. Ik weet het niet. Moeilijk, moeilijk.
Heel goed. Nou, goed, dit was de tip. Houd dat Zuid-Koreaanse team in de gaten. Juich vooral voor ze. Dit was hem alweer. Volg ons via de bekende podcastkanalen.
En geef ons alsjeblieft 5 sterren en vertel het door. Zo worden we beter gevonden, maar belangrijker nog, zo wordt ons land wat meer Korea-kundig.
Zo is het. De K-pop muziek die aan het begin en aan het eind hoort is van BTS. Dit was K-pop. Tot de volgende.
Daarom tot per keer.